Of je nou ervaring hebt of niet, samen mediteren is krachtig en mooi. En hoe fijn is het om verschillende smaken te proeven? Kijk, de basis is gewaar zijn van je gedachten. Dat is mediteren, maar dat kan je op verschillende manieren doen. Dat kan je, hè, de oude manier, met mantra's en toestanden, zoals Swami het gaat doen. Of je gaat juist een beetje, nou ja, zoals Merel Teunis en Christine Beijnen van Cosmic Life het gaan doen. Het op de manifestatie manier doen. Wat hebben we nog meer? We hebben de Transcendente Reis van Marieke van Meijeren. We hebben de Oer-Dokzen meditatie. Dat zal vooral een hoop stilte zijn, denk ik. Met Jan Geurts. Mike Upilacic, de man van de Meditations app. Her Meditation Moments, waar hij zelf natuurlijk die fijne stem heeft. Maar ook Faya Laurens, die is erbij. Robert Bridgman. We hebben ademexperts, Koen de Jong en op zijn handpan natuurlijk Casper van der Meulen. Jesse Jazz is erbij, Roy Martina, Hielke Bonnema. Ik ga ze toch echt niet weer allemaal opnoemen. Maar ik nodig je uit om erbij te zijn. Van 1 tot 10 mei, meditatie, helemaal gratis. Geef je op via koekeroe.nl/meditatie.
Even kijken, wie komen er allemaal ook alweer?
Loenistad.
Ja. Die wil ik ook nog uitnodigen.
Ja, die is zich nu helemaal aan het verdiepen in human design. Dus dat is echt wel heel interessant.
Oh, ja.
Willemijn Welten.
Ja.
Kim.
Ja, het zijn allemaal bezig met manifestatie.
Ja, klopt.
Ja.
Kim Munnekom.
Ja, die volg ik ook, ja.
Christine Beijnen.
Ja.
En Linda Dronkers.
Precies.
En ikzelf ben ook spreker. Met z'n zessen zijn we.
Echt allemaal manifestatie, mevrouwen.
Ja.
Meisjes.
Ja.
Ja. Als je dit hoort en het is nog geen 12 september, dan raad ik je aan om de link in deze beschrijving te gebruiken. Voor tickets voor een volgens mij het eerste manifestatiefestival.
Volgens mij ook. Ja. Ja. Ja.
En ik ben dus de enige man.
Jij bent de enige man.
Lekker.
Nou ja, we, qua host, ja. Qua podium ben je de enige man. Maar er komen natuurlijk ook artiesten, die komen zingen.
Dat is waar, oké.
Okay. Ja.
Nee, het is wat dat betreft echt een festival. Het is helemaal hip, zou je kunnen zeggen. Manifesteren, hoe verklaar je dat?
Ja, weet ik niet. Misschien omdat we in een bepaalde tijd zitten.
Mm-hmm.
Misschien omdat er, nou ja, ook zo'n sneeuwbaleffect, hè? Dat als er meer mensen over spreken, dat er ook meer mensen geïnteresseerd in zijn.
Ja.
Ja, ik denk dat een beetje.
Laura Langes is hier. Zij noemt zichzelf avonturier. Vind ik een mooie titel. Als je ooit visitekaartjes maakt, zet het erop. En jij bent dus ook bezig met manifestatie. Dat kwam op een gegeven moment. Dat kwam relatief laat. Of thans, ja, bij mij is het allemaal nog later gekomen. Maar op een of andere manier, was het nou je vierde kind?
Derde kind, sorry.
Je derde kind, wat ervoor zorgde dat...
Oh, dat bedoel je. Nee, dat was ons eerste kind.
Dat was ons eerste kind. Oké, dus dat is Lana.
Ja, klopt.
Oké. En toen kwam je in aanraking met manifesteren.
Bij Lana was het zo. Lana die is altijd en nog steeds een meisje wat heel erg behoefte heeft aan structuur. Maar wat op jonge leeftijd ook ongecontroleerde bewegingen maakte met haar armen en haar benen.
Oh ja.
En op een gegeven moment zeiden de peuterleids, en het was heel goed bedoeld, maar die zeiden tegen ons, wij denken dat Lana een autistisch spectrumstoornis heeft. Dus een vorm van autisme.
Ja.
En dat klopte totaal niet met mijn gevoel. Dus toen ben ik eigenlijk op ontdekking uitgegaan. Ben ik het avontuur aangegaan. Mm-hmm. En toen ben ik me eigenlijk gaan verdiepen in spiritualiteit. Dus wat is spiritualiteit? Wat is intuïtie? Wat is bewustwording?
En... Nou, grootse vragen gelijk. Ik wil nu al antwoord op al die vragen.
Ja.
Wat is intuïtie?
Wat ik geloof dat intuïtie is... En nou gaan we meteen een stapje maken.
Ja.
Vind ik leuk. Wat ik geloof dat intuïtie is... Ik geloof dat wij mensen bestaan uit drie dingen. Een lichaam.
Ja.
Een ziel.
Ja.
En een mind.
Ja.
En daar ben ik nu een boek over aan het schrijven voor volwassenen. Dus er komt ook nog een vijfde boek uit.
Er liggen hier op tafel kinderboeken. Daar komen we straks op.
Ja. En wat ik dus geloof is dat... ons lichaam eigenlijk onderdeel is van de natuur. En dat een ziel de keus maakt, ik stap in het lichaam. En het boek wat ik aan het schrijven ben gaat dus over een ziel die op een fiets stapt. Omdat je het metafoor kunt gebruiken van lichaam, een fiets. En stel je dan voor dat je lichaam, dat je ziel op een fiets stapt en dat hij bepaalde routes gaat afleggen, dat hij bepaalde wegen gaat afleggen. Dat hij andere zielen tegenkomt. Zielen die hem ondersteunen in de eerste tijd, omdat hij die fiets nog niet goed onder controle kan houden, om nog niet weet welke kant hij op moet. Op een gegeven moment gaat hij andere zielen ontmoeten waar hij hand in hand mee gaat fietsen, omdat daar een bepaalde liefde zit, een andere vorm van liefde. Maar wat ik dan geloof, is dat je intuïtie in je ziel zit. Dus je intuïtie, die kan die fiets sturen van, goh, ik denk, ik geloof, ik voel dat je nu rechts mag gaan. Dat dat een keuze is die komt omdat daar jouw talent ligt. Daar ligt jouw missie. Maar een fiets heeft ook een mandje voor op zijn fiets. Met een mind, een ego. Met allemaal woorden, allemaal zinnen, allemaal conditioneringen. Die tegen hem zeggen van, goh, nee, die rechterkant, dat is wel een hele lastige kant. Daar ga je heel veel avonturen beleven. Het is niet zo veilig. Het is geen zekerheid. Ga maar gewoon rechtdoor, want dat is veilig. En ik zeg niet dat je ego verkeerd is. Want ik geloof dat een ego goed is en voor bepaalde dingen zorgt. Maar in dat mandje zit dus een ego, waardoor je die fiets de keus maakt. Ga ik rechts? Ga ik het avontuur aan? Volg ik mijn intuïtie? Of volg ik die stem van mijn ego?
Nou, ik zou willen dat het zo was zoals jij schetst. Want een mandje gaat mij echt niet bepalen welke kant ik op fiets. Terwijl
een intuïtie wel?
Ja, dat begrijp ik. Maar de werkelijkheid is natuurlijk bij velen anders. Waarbij het mandje, om het zo maar te zeggen, aan het stuur is.
Ja, ja, absoluut. Ja, denk ik ook. Ja. Ik denk in mijn leven zelfs dat het mandje heel veel keuzes voor mij heeft gemaakt.
Ja.
Ja, ja.
En even, dus jij zegt eigenlijk, mind stel jij gelijk aan ego. Mind, de geest, is wat is, hoe bij de definitie, jongen?
Nou, dat niet helemaal, maar ik geloof wel dat een ego in je mind zit. Dus dat die zich een bepaalde vorm geeft in je hoofd. Dus dat die bepaalde woorden, zinnen in jouw hoofd vormt. Maar dat is mijn definitie, dat is wat ik geloof, omdat ik daar ook weer de combinatie met brein leg.
Ja, ja, ja.
Omdat
precies
je conditionering ligt in je brein.
En de ziel, hè, dus jij zegt ook de plek waar de intuïtie zit. Is dat dan iets bovennatuurlijks of iets in ieder geval aaneengesloten met alles? Of
die ziel die stapt op die fiets, die gaat die weg bereiden en op een gegeven moment krijgt die fiets een klapband. Die fiets die krijgt het stuur.
Ja, er gebeuren dingen.
Er komt een fietsenmaker die fiets af en toe op kan knappen. Maar op een gegeven moment is die fiets gewoon op. Die kan niet meer fietsen, die kan niet meer verder gaan. Dus die fiets die gaat dood, om het zo even te zeggen. Maar die ziel blijft bestaan en die gaat weer terug naar wat dat dan ook is. Je kunt het bron noemen, je kunt het akasha noemen, je kunt het al noemen, je kunt het hemel noemen, net hoe je het wil noemen. En dan gaat de ziel op een gegeven moment weer de keus maken. Ik stap weer op een nieuwe fiets en ik ga weer nieuwe lessen leren. Ik ga weer nieuwe keuzes maken. Ik ga weer nieuwe andere mensen ontmoeten, andere zielen ontmoeten.
Maar jij ging hier dus in deze materie, of je zegt, ik nam me gelijk even een afstapje omdat ik het mooi vond wat je schetste. Maar jij stapt in de wereld van spiritualiteit, omdat ze zeiden over jouw dochter dat ze misschien een vorm van autisme had.
Ja.
Nou lijkt het mij heel moedereigen om dat gewoon sowieso niet voor waar aan te nemen, omdat dat wil je gewoon niet horen.
Van de ene kant wel, van de andere kant, ik was toen logopedist. Ik behandelde ook kinderen met autisme. Dus ik wist wat het was. Ik herkende het ook niet helemaal in Lana. En van de ene kant dacht ik ook, een bepaald onderdeel in mij dacht ook, weet je, als het autisme is, dan zijn er wel mogelijkheden hier op aarde die haar kunnen helpen. Maar het klopte gewoon niet bij mijn gevoel.
Nee.
Dus toen ben ik verder gaan zoeken.
En wat heeft uiteindelijk het duiken in de spiritualiteit jou gegeven? Wat is nu de verklaring?
Als ik kijk naar Lana. Lana is gewoon hoogsensitief. Die is hoogsensitief.
Ja.
Dus dat was voor mij een bepaalde acceptatie misschien. Een bepaalde, dat ik op een andere manier naar Lana ging kijken, waardoor ik haar beter kon helpen. En voor mijzelf merkte ik dat ik, dat ik meer voor beter voor mezelf kon zorgen. Dat ik beter kon kijken van, hey, ik heb een intuïtie. En er is meer dan dat onze maatschappij denkt of zegt of doet.
Maar zijn we niet allemaal hoogsensitief?
Nou, dat beschrijf je heel mooi, want ik denk dat er in onze maatschappij en hoogsensitiviteit, maar ook binnen spiritualiteit, dat daar een bepaalde lading op gegeven wordt.
Mm-hmm, exact.
En dat is inderdaad ook niet helemaal wat ik geloof. Mensen, onze maatschappij of wie dan ook, ziet hoogsensitiviteit een beetje als, dan heb je moeite om prikkels te verwerken. Yeah. Dan heb je behoefte aan structuur. Dan kun je minder goed mee met onze maatschappij. Maar ik denk, dit is juist je kracht.
Exact.
Want daardoor kun je op een bepaalde manier in onze maatschappij staan, waardoor je anderen kunt helpen.
En het leven misschien wel veel meer leeft zoals het echt is. Ja. In plaats van allerlei muren die zijn opgetrokken. Ja. Waardoor je minder sensitief. Maar heb jij daar zelf, zou je jezelf ook hoogsensitief willen noemen?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat als ik het aan mijn spiritueel coach vraag, dat hij zou zeggen, ja, Laura, jij bent hoogsensitief. Ja, dat ze dat zou zeggen. Maar ja, ja, ik, daar gaan we het dadelijk nog over hebben. Ik heb wel bepaalde lijntjes en bepaalde dingen die ik binnenkrijg.
Nou,
maar
of dat we het gelijk over hebben. Ja. Hey, laat ik om te beginnen, want ik weet dat veel mensen al heel kriebelig worden van de term spiritualiteit.
Ja.
En daarom stel ik de vraag, wat is spiritualiteit voor jou?
Spiritualiteit is voor mij dat je eigenlijk verbonden bent met bepaalde natuurkrachten. Dus dat je, dat je verbonden bent met energie.
Ja.
Alles is energie.
Ja.
Dus bomen zijn energie, de aarde is energie, et cetera. Maar ook mensen zijn onderdeel van de natuur. Dus ook mensen zijn energie. En ik koppel spiritualiteit, en inderdaad wat je zegt, spiritualiteit heeft ook zo'n bepaalde lading. Hè? Mm-hmm. Ik koppel spiritualiteit in eigenlijk leven vanuit je intuïtie. Dus keuzes maken vanuit je intuïtie.
Ja, precies. Want alles wat je zegt over energie, je zou kunnen zeggen, ja, dat is gewoon wetenschap.
Dat is wetenschap.
Dat is gewoon, dat is. Ja. En spiritualiteit is net een beetje dat onverklaarbare. Ja. En dat is ook, nee, maar dat
nou ja, en dat is het ook, hè. Ik wil niemand overtuigen van wat ik denk of wat ik geloof. Iedereen mag zijn eigen mening hebben. Als ik hier op deze tafel een 6 teken of schrijf, dan kan ik ervan overtuigd zijn dat het een 6 is. Maar voor jou is het een 9. Dus iedereen heeft zo zijn eigen waarheid. Ja. En dat mag er zijn.
Ja, ja, ja. En ik ben toch even benieuwd om dat verhaaltje met Lana af te maken voordat we gaan over jouzelf. Hoe, want dat is iets wat je, ja, ja, hoe is dat afgelopen?
Wij hebben, hoe is het afgelopen? Lana ging op een gegeven moment, toen de peuterleidster tegen ons zeiden, toen was ze 3, Lana is naar de basisschool gegaan. Op een gegeven moment kwam er bij mij dus die acceptatie van, goh, wij accepteren Lana zoals ze is.
Tik me niet zo op dat ding, nee.
Ja. Wij accepteren Lana zoals ze is. En doordat wij dat accepteerden, kwam er rust.
Oh, wow.
Waardoor ze dus ook niet meer die ongecontroleerde bewegingen maakte met haar armen en haar benen. Waardoor ze eigenlijk, nou ja, zichzelf een beetje erkende.
Ja,
ja, onbewust, mooi, denk ik.
En dat is tot op de dag van vandaag, met zoals ieder mens een gebruiksaanwijzing heeft, wel dat je, het is nog steeds, tenminste hoop ik, een gevoelig meisje.
Het is nog steeds een gevoelig meisje. Ja. En het is nog steeds een meisje wat structuur nodig heeft. Wat als zij in een grote groep mensen wordt gezet, dat ze een beetje verlegen wordt, naar zichzelf keert. Maar dat is allemaal prima.
Ja. Ja. Toen kwam Tijn en toen kwam Diede.
Ja.
Maar ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat wat ik van jou weet en heb opgezocht en gehoord, dat er bij Diede toch ja, ook misschien door je eigen reis, maar wel het een en ander in gang was gezet, waardoor dat toch even een hele andere bevalling en een heel ander...
Oh, absoluut, ja. Ja, ja, Lana, die, ik was op, ik was 22 toen ik zwanger werd van Lana, heel bewust, was een bewuste keuze. Ik was 23 toen Lana werd geboren.
Ben je, kom je uit een gelovige toestand of zo?
Nee, 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 helemaal niet. Maar wij, ik was 17 toen ik met ja. Teun... Ja. Ja, nou ja, en we gingen vroeg samenwonen. En nou ja, het was gewoon goed. Ja. En het was financieel allemaal op orde, weet je. Toen was dat nog heel belangrijk voor mij, die zekerheid. En toen werd Lana geboren. Anderhalf jaar later werd Tijn geboren. Nou ja, toen was Lana 3. Toen kwamen we dus... Toen ging ik me verdiepen in die spiritualiteit...
Ja.
En inderdaad, na 5 jaar, nee, na 4 jaar, werd ik zwanger van Diede. En dat was heel anders, omdat ik... En ik weet dat dit voor heel veel mensen misschien een beetje gek gaat klinken... maar tijdens mijn zwangerschap had ik al gewoon contact met Diede. Dus ik wist echt 100% zeker dat het een meisje zou worden.
Oh, echt?
Ja.
Zei je dat ook tegen Teun?
Ja.
Oké, okay, wat zei die?
Ja, die was zich, en dat is ook wel grappig, Teun was zich echt aan het richten op de wet van de aantrekkingskracht.
Die zat helemaal in de secret, hè?
Die zat helemaal in de secret, waar ik zoiets had van, nou, wat ben jij nou aan het doen? Wat is dat met gedachten? Dingen aantrekken, nou. Ja, ja, ja. En ik was me aan het verdiepen in die spiritualiteit, waardoor dat, nou ja, onze relatie was toen niet heel, heel goed.
Zo, op zich die dingen best goed samengaan, maar...
Absoluut, maar dat hadden wij toen even niet. Echt niet.
Nee, jullie waren alle twee op ontdekking en een beetje je eigen richting.
Ja, en ook was ik ook wel heel benieuwd wat Teun nu precies bedoelde. Want ik heb vanaf het moment dat ik zwanger was van Diede, heb ik die bevalling gevisualiseerd. Het is precies uitgekomen zoals ik het heb gevisualiseerd. En nu gaan we nog een stapje verder. Er is gewoon al een vierde kindje bij ons. En wij hebben nu op dit moment geen kinderwens. Maar er is een vierde kindje bij ons.
En ja, laten we het nu maar eens en voor altijd vastleggen. Wat voor geslacht hebben we het over?
Een jongetje.
Een jongetje.
Een jongetje.
Maar hoe... nou ja, stel je nou voor, want dit is een beetje in de toekomst, dat zullen we meemaken, of dus niet.
Ja,
dat is ook.
Nou ja, en dat is ook, hè, de dingen die ik dan binnenkrijg, of het contact wat ik heb met bepaalde energieën, die geven iets door, maar ik heb als mens heb ik altijd een eigen wil.
Ja.
Ja.
Om, ja, ja, precies. Maar is dat dan een beetje de strijd tussen het mandje en de fiets? Of.
Ja, misschien wel. Zo kun je wel zien, ja. Ja.
Oh, veel vragen.
Brand maar los.
Ja, nee, maar ik zit even te denken. Laten we eerst even doorgaan op het feit dat jij dus al voelde... dat jij al voelde dat het een meisje ging worden.
Ja.
En ik vraag me even af... wat nou als het geen meisje was geweest?
Dan was het ook prima geweest. Nee, maar ik wist het wel... Ik kan me herinneren dat ik dat toen wel heb gezegd van... goh, als het nu een jongen blijkt te zijn... dan wil ik wel echt heel graag weten... waarom hij zich dan continu als meisje heeft laten zien. Ja, want ik zag Diede elke keer als 9-jarig meisje met 2 vlechtjes. Hmm. Blauwe ogen, donkere haren.
En zij heeft blauwe ogen, donkere haren.
Ja, haar haar... Ze is geboren met blonde haren... Ja, maar haar haar wordt nu langzaam donkerder.
Ja, dat gebeurt natuurlijk, ja.
Ja.
Maar... dat is dan ja, op zijn minst opvallend te noemen... dat op het moment dat jij... Hè, nou, je hebt net uitgelegd hoe dat kwam... een hele legitieme reden, ook gewoon in je persoonlijk leven... ja, duikt in een spirituele wereld, om het zo maar zo even te zeggen... dus boeken leest. Vanaf dat moment ja, begin je ook dat soort dingen te voelen. Of geef je daar dan pas de ruimte aan?
Ja, toen begon ik dingen te voelen, begon ik dingen te zien. Wat er in het begin bij mij gebeurde was dat ik veel symbolen zag... waar ik dan zelf een betekenis aan mocht geven of ik ging het gewoon googlen.
Ja.
En die zag ik dan in gedachten of ik zag het beeld in gedachten vormen. Ik ben toen ook mijn intuïtie gaan ontwikkelen.
Even voor mijn idee, dus we hebben het echt over symbolen in je hoofd?
Ja.
Ja, ja, okay.
Ja, ja. Ja, symbolen. Dit was een van de symbolen die ik ooit heb gezien, waarvan waar mijn spirit team of mastermind tegen mij zei, dat is jouw symbool, Laura.
Oké. Okay. Het heeft een beetje iets van een kever, maar dat is het niet helemaal.
Ja, dat is niet. Nee, zo wordt hij ook wel gezien als een Wicca-symbool, dus symbool voor de heks.
Ja.
Het wordt ook gezien, want ik heb het opgezocht, als de maagd, de moeder en de oude wijze vrouw.
Haal hem iets hoger voor de camera, dan weten we zeker dat we hem hebben. En waarom heb je dat dan getatoeëerd?
Ja, omdat ik dat al heel lang wilde. Maar omdat mijn ego zei, nee, tatoeage, Laura, dat past helemaal niet bij jou. En dat zeiden andere mensen ook tegen mij. En op een gegeven moment dacht ik gewoon, fuck it. Dit is wat ik wil.
Ja.
Waarom laat ik me tegenhouden door een stemmetje in mijn hoofd die zegt, het past niet bij jou?
Nee, ja, zo kan je het ook zeggen. Maar je kan ook denken, ja, vanuit, als jij die intuïtie zo puur beschrijft, dan is er toch niks goddelijks wat de bedoeling heeft om een beetje inkt op je lichaam te knallen.
Ja, dat is waar. Dat zegt mijn man ook. Ja, ja. Toch wilde ik het heel graag.
Tuurlijk,
en dat is dan ook weer die avonturier in mij.
Maar dat is dus ook wel het ego dat het wel wil. Het is ook het ego wat het niet wil, maar het is ook het ego wat het wel wil.
Ja, heb je een punt? Heb je een punt? Ja, nou, is goed om daar nog eens
te maakt niet uit.
Nee.
Maar wat, ik vind het gewoon wel mooi, het heeft iets. Maar wat brengt het jou dat je een soort referentie aan, ja.
Ja, dat ik het bij me draag.
Ja.
Ja, dat ik het bij me draag. Op deze manier.
En oké. Okay. Jij, op een gegeven moment, dus jij bent, krijgt symbolen door.
Mm-hmm.
En hoe is dat verder gegroeid?
Nou, in eerste instantie ben ik toen in een soort vrouwencirkels ben ik gaan ontdekken. Dus ben ik me gaan verdiepen in intuïtie, ben ik mijn intuïtie gaan trainen. Nou, je kunt alles trainen, je kunt je intuïtie ook trainen.
Oké. Zullen we gelijk, want dat is altijd, het is wel bijna een soort wat vastere vraag geworden. Hoe train je intuïtie?
Ik geloof dat je intuïtie kunt trainen door keuzes te maken. En dan kun je, voordat je die keuze maakt, kun je bekijken, goh, met welke intentie maak ik deze keuze? Maak ik de keuze vanuit een intentie waarbij ik eigenlijk de wereld beter maak, waarbij ik een bepaalde positieve footprint achterlaat, of maak ik een keuze vanuit mijn ego?
Ja, maar ik vind dit heel verwarrend.
Ja.
Want we hebben het net over die tatoeage.
Ja.
Nou ja, dat is al een beetje dubieus. Of dubieus, gewoon onduidelijk. Maar je kan toch ook heel erg vanuit ego handelen. Ah, kijk, mij goed zijn voor de wereld. Ik bedoel, als ik zie hoeveel vegans bijvoorbeeld. En ik vind het tof, het is goed voor de wereld. Maar het is wel gewoon één grote ego die daarmee aan de haal gaat. Omdat zij vooral zelf goed willen zijn voor de wereld.
Nou, ik denk dat een ego niet slecht is.
Nee, precies. Maar ik bedoel te zeggen, hoe is wat is wat? Ik vind het zo moeilijk dan. Wanneer is het ego, wanneer is de intuïtie?
Ik denk dat je dan echt terug mag naar wat is de intentie hierachter. Als jouw intentie is dat je inderdaad het dierenleed verschrikkelijk vindt en dat je daarmee de wereld wil helpen, dan denk ik, en het is misschien voor iedereen verschillend, mm-hmm. dan is dat een goede intentie. Maar als jij vegan bent omdat jij daarmee omdat jij vrienden hebt die vegan zijn en daarmee ook bij die vriendengroep wil horen, dan is dat, denk ik, een intentie vanuit je ego.
Ja, maar het is toch altijd een beetje combinatie.
Ja, weet ik niet. Ik denk dat er wel echt, als ik naar mezelf kijk, als ik terugkijk naar bepaalde keuzes, dan zit daar wel, of ik kan heel duidelijk zeggen, deze keuze is echt gemaakt vanuit mijn ego of vanuit mijn intuïtie.
Sorry Laura, maar we hebben het net over die tatoeage. Daar kunnen we al niet duidelijk vaststellen.
Nee, klopt. Heb je helemaal gelijk.
Of het nou ego.
Nou ja, ik kan wel vaststellen, voor mijn gevoel, is die tatoeage gezet vanuit de intuïtie. Omdat ik dit fijn vind. Omdat ik daarmee ook bepaalde. Dat ik daarmee ook wil laten zien van goh, dit is gezet. Omdat ik me daar fijn bij voel. En inderdaad, je hebt helemaal gelijk, want dat bedenk ik me nu. En dat is ook mooi dat je daar dat ik dat nu terugrefereer. Het is ook wel een beetje gezet om bepaalde gesprekken uit te lokken.
Ja, ja, ja,
en
tuurlijk.
Dat komt vanuit de ego, inderdaad. Ja, dus daar heb je gelijk in.
Nogmaals, het is geen veroordeling. Maar ik, juist omdat ik zelf daar... Hè, ik snap heel goed wat je bedoelt, hoor. Dat je even bij jezelf wil nagaan... Oké, is dit wel puur? Is dit echt? Maar ja... Dat is zo moeilijk. Als je iets goeds doet voor de wereld... wil je echt wel echt iets goeds doen voor de wereld. Wil ik intens iets goeds doen voor de wereld. Maar dan doe je dat ook ergens... omdat je weet dat je je beter gaat voelen... als je iets goeds doet voor de wereld.
Ja, absoluut.
Dus dat is ego en intuïtie hand in hand.
Ja, dat klopt. Nou, en weet je... die tatoeage is niet dat de wereld daar beter bij wordt of zo. Dat is meer omdat mij dat een goed gevoel geeft.
Ja.
Ja.
Nee, maar daarmee ben je wel beter in staat om mens te zijn en dus de wereld mooier te maken.
Ja, ja, ook dat. Nou, en misschien, weet je, het gaat tuurlijk over die kleine keuzes, maar het gaat ook met name die hele grote keuzes die je vanuit de intuïtie of vanuit de ego kunt maken.
Maar dus nogmaals, hoe kan je dan intuïtie trainen? Kan je me een tool geven?
Als je intuïtie wilt trainen, dan kun je bijvoorbeeld... en dat kan in een bepaalde groep of dat kan... je kunt door middel van gedachten... kun je woorden of beelden aan elkaar doorgeven. Dat geloof ik dat het een bepaalde vorm van intuïtie is. Want dat is een bepaalde vorm van energie...
connectie zonder...
Maken. Ja. Een verbinding maken misschien zelfs.
Ja.
Ja, en dan ook dat je voelt, maar dan gaan we meer naar de spiritualiteit. Dan gaan we meer naar ik denk dat spiritualiteit en intuïtie wel is verbonden. Ja, maar ik zie intuïtie ook wel los van spiritualiteit. Maar stel, ik zou bepaalde voorwerpen in een bepaalde ruimte verstoppen. Waarbij ik jou, ik nodig jou uit. Ja, ja, ja. Ik vraag jou van, ik heb hier 3 dingen verstopt. Ga maar eens vanuit je intuïtie, ga maar eens bekijken wat dat dan is en waar die dingen liggen.
Ja.
Dat kan allemaal.
Ja, dat kan je. Ja, ja. Ja. Maar jij zou zeggen van, ga dat doen om te trainen. Ik ben gewoon heel erg op zoek daarna, omdat, kijk, ik heb het in een eerder gesprek, een van de eerste gesprekken. Vond ik heel leuk met Sunny Verhoeven. Die had het over ga wat meer intuïtief lopen.
Ja.
Gewoon dus wat je gevoel je ingeeft. En dat vind ik heel tof. Ik vind dat een mooie gedachte. Alleen, ja, toch vind ik dat heel dun ijs. Omdat ik, ja, hoe weet ik nou dat het dan niet het ego is wat zegt... nou, hier maar naar links. Ja.
Ja, dan kom je weer terug op die keuzes, hè? Met welke intentie maak je een bepaalde keuze? En dat kan, hè?
Dat is dus precies de vraag. Hoe kan ik dat trainen?
Als je terugkijkt naar een bepaalde keuze die jij in je leven hebt gemaakt... Mm-hmm. Kun jij dan zeggen over een bepaalde keuze... die keuze is gemaakt vanuit mijn ego, die keuze is gemaakt vanuit mijn intuïtie?
Ja, niet altijd. Nogmaals, omdat ik ook denk dat het soms wel hand in hand gaat. En het zou natuurlijk, ik bedoel... Want anders wordt het echt good cop, bad cop. Terwijl het gewoon je ego en intuïtie kunnen natuurlijk ook wel degelijk gelijkgestemd handelen.
Tuurlijk.
Dus ja.
Nou ja, en
als ik bijvoorbeeld laat ik denken even, dat is wat me nu te binnen schiet. Omdat het echt wel voor mezelf een soort keuze was. Om mijn baan op te zeggen, mijn goed betaalde baan bij een radiostation.
Ja.
Ja, dat was intuïtie. Zeker echt, ik voelde dat en ik wist ook dat het op papier allemaal niet zo klopte. Maar juist omdat ik gewoon ook toen net een beetje begonnen was met Koekeroe... en vooral heel erg op ontdekkingsreis was gegaan, zou je kunnen zeggen... weet ik wel dat mijn ego dit ook gestimuleerd heeft. Omdat hij zoiets had van, ja, ga meer naar je intuïtie luisteren. Doe maar wat anderen misschien niet verwachten. Dus ja, dat...
En waarom denk je dat je ego dit heeft gestimuleerd?
Ah, omdat hij het wel tof vond. Omdat hij het wel geinig vond. Kijk, ik bedoel, het ego, tenminste, dat is mijn visie, heeft wel het beste met je voor. Het is wat angstig, dus daarom beperkt het ook. Maar in dit geval, als ik op deze keuze terugkijk, ja, ik heb geen idee. Maar ik weet wel, nogmaals, dat ik bij mijn ego ook dacht van, ja, ik ga het gewoon doen. Moet jij eens opletten wat mensen gaan vinden. Die gaan, en hoe meer mensen zeiden van dit is een slecht idee, hoe meer mijn ego groeide.
Ja.
En hoe meer ik, nou ja, en ook wel mijn intuïtie, omdat ik wel, nou ja, daar begon ik dan soms wel aan te twijfelen natuurlijk. Maar ja, nee, ja, ik wist wel dat ik het echt puur had bedacht. Nou ja.
Nou ja, ik denk dat een ego, daar ben ik het helemaal met jou eens, een ego is niet iets wat weg moet.
Nee.
Een ego mag er zijn. Ik denk dat een ego ervoor zorgt dat jij niet roekeloos en klakkeloos het diepe inspringt. Dat jij klakkeloos dingen aanneemt. Als ik kijk naar mezelf, en dan maken we een stapje naar mijn boeken. Mijn eerste boek dat ik schreef, ik had totaal geen ervaring. Ik had geen cursussen gevolgd en nog steeds niet. Ik heb geen cursussen gevolgd, geen trainingen gevolgd, geen opleidingen gevolgd om boeken te schrijven. Dus mijn ego had daar een hele duidelijke mening over. Die zei, nou Laura, dat kan niet.
Nee.
Maar mijn intuïtie zei tegen mij, ja maar Laura, dit is wel wat jij neer mag zetten hier op aarde. Dus wat gebeurde er? Ik ging mijn intuïtie volgen. Ik maakte die keus om dat boek te gaan schrijven. Maar ik ging wel naar mijn ego luisteren van, goh ego, nou als jij denkt dat dat niet het pad is of dat je dat eng vindt,
yeah.
Welke adviezen geef je dan aan mij? Waardoor kan ik niet roekeloos en klakkeloos
dit... Het echt als raadgever gebruiken.
Ja, zo zie ik het. Ja. Ja. En inderdaad, dan heb je gelijk dat het hand in hand samen gaat. Al denk ik dat er heel veel mensen, en dat is geen oordeel, dat is niet slecht, maar ik denk dat er wel heel veel mensen hier op aarde zijn die alleen keuzes maken of grotendeels keuzes maken vanuit hun ego.
Nee, precies. Maar dat is, daarom blijf ik ook toch een beetje hangen op die vraag, hoe kan je intuïtie trainen? Omdat het beide stemmen zijn, hè, als we even de vergelijking met stemmetjes maken.
Ja.
Die en waarbij je gewoon wel weet dat het ego in principe harder roept dan intuïtie. Tenzij je daar meer naar gaat luisteren, wordt dat stemmetje ook een beetje harder. Maar het is, soms weet je gewoon dus niet welke stem het is. En zeggen ze ook nog eens een keer hetzelfde.
Ja, zeggen jouw intuïtie en jouw ego hetzelfde?
Nou, soms dus wel.
Ja, maar dan gaat het om het advies.
Ja.
En dat kan ook, hè?
Nou ja, ik bedoel, ik vind het ook wel lekker, want dan gaat alles helemaal hand in hand. Maar lang niet altijd, hoor. Dus ik snap wel dat het heel vaak zo is dat daar een soort strijd tussen is. Maar...
Nou ja, en weet je, misschien zijn het ook die stapjes daarvoor. Als jouw ego en jouw intuïtie jou allebei hetzelfde advies geven, maar jouw intuïtie gaat er met die bocht naartoe en jouw ego gaat er met die bocht naartoe, dan kun je een keuze maken vanuit je intuïtie of vanuit je ego. En dan kun je ook gaan handelen naar wat je ego zegt of wat je intuïtie zegt.
Ja. Oké, laten we dit even rusten. Het is gewoon, het zit ook een beetje in definities en het is juist bijna een soort onverklaarbaar iets. Maar om eerlijk te zijn, weet ik dus nog steeds niet hoe ik echt mijn intuïtie kan trainen.
Ja, nee, dat snap ik. Nou ja, maar hoe ik het doe, ik ga echt kijken naar bepaalde keuzes die ik mag maken.
Met terugwerkende kracht.
Nou ja, en ook als je dan kijkt, hè, op een gegeven moment, dan gaan we het hebben over Manifestatie Magazine.
Ja.
Linda belde mij op, die zei tegen mij, Laura, ik heb een geweldig idee. En dan hebben we het over Linda Dronkers. Ja, ik heb een geweldig idee. We gaan een Manifestatie Magazine starten. Doe je mee? Nou, meteen dacht ik, ja, dit is geweldig. Dit heeft Nederland de wereld nodig. Dus wij zijn met elkaar samen zijn we naar de Kamer van Koophandel gegaan. We zijn het gestart. Ja. En mijn intuïtie zei ja, maar mijn ego zei ook ja. En vanuit mijn intuïtie zei het ja, omdat het een product is wat hier neergezet mag worden. Maar mijn ego zei ja, omdat ik dan in contact kwam met bepaalde mensen. En ik merkte dat ik de keuze maakte omdat ik mijn ego volgde. Omdat ik het belangrijk vond dat ik bijvoorbeeld met jou contact had. Ja, of met een Wigert Meerman. Of met andere mensen die ik echt heel hoog in het vaandel heb staan. En dat was puur een keuze vanuit mijn ego. En toen heb ik dus ook tegen Linda gezegd, goh Linda, ik voel dat dit op de wereld neergezet mag worden, maar dit is niet mijn ding.
En ik vind dit toch zonde van jezelf. Want ik snap heel goed, ik vind het mooi dat je dit aanhaalt. Want tuurlijk snap ik dat je ego aan de haal gaat met de dingen die in eerste instantie helemaal niet jouw intentie waren. Want je intuïtie En je gevoel, hoe je het ook allemaal wil noemen, dat ging gewoon heel erg van, ja, dit is goed, we willen dit lanceren. Nou, vervolgens gaat het ego met allemaal, oh, bekende piepootjes, nou, ja, weet je, lach erom. Maar als dat magazine er maar komt, en jij trekt dan eigenlijk je keutel in, want ja, nee, nu is het ego ermee aan de haal gegaan. Ja, zonde van je beperking van je leven.
Ja, weet ik niet. Het heeft mij, doordat ik heb echt het gevoel dat ik mijn intuïtie heb gevolgd. En omdat ik toen tegen Linda zei, Linda, ik doe een grote stap terug. Zijn er weer andere kansen en mogelijkheden op mijn pad
goed dat
gekomen.
Je naar je. Maar hoe zie je dat nu dan met 12 september het manifestatie-event?
Ja, ja.
Allemaal egootjes, allemaal. Het is het magazine in real life.
Ja, absoluut. En daar heb ik elke keer mee afgestemd van. Want dit vond ik heel lastig. Ja. Dat ik dacht, ja, maar is dit nu een keuze vanuit mijn ego of vanuit mijn intuïtie? En elke keer stuurde het universum bepaalde signs op mijn pad. En ik denk dat wat ik in het begin zei, een intuïtie zit in je ziel. Dus eigenlijk als je heel goed luistert, dan weet je het antwoord al.
Hmm.
Maar soms stop je dat weg. En ik ben dus ook heel goed gaan luisteren. Dat ik zei, ja, maar dit is wel mijn missie. Als je het dan over een missie hebt.
Ja, ja.
Het is wel mijn missie om dit neer te zetten. En dat...
Maar wat nou als het ego er toch eventjes straks mee aan de haal gaat? Want die gaat dan eens denken, oh, vet,
oh ja,
jongen.
Maar dat doet hij af en toe al.
Ja.
Ja,
maar dan is het toch niet dat je gelijk denkt, oké, nu stop ik met het event.
Nee, maar bij het magazine was het elke keer mijn ego die zei... En ja. Tuurlijk, weet je, mijn ego heeft ook wel een mening dat ik hier nu met jou aan tafel zit. Ja.
Ja. Ik wil nog even doorgaan op waar we eigenlijk waren in jouw timeline, zeg maar. De symbolen, de letters, de beelden. En toen kwam er meer nog.
Toen kwam er meer. Toen op een gegeven moment las ik het boek Think and Grow Rich.
Ja.
Napoleon Hill. En ik las de vertaling van Marco Pilacic. En toen Napoleon Hill, die beschrijft een geheime genootschap, zo noemt hij dat.
Dat je dus Einstein die er aan tafel zit en zo. Ja, fantastisch.
Dus dat je energieën, het zijn geen zielen, het zijn geen entiteiten, het zijn echt energieën, dat je die uit kunt nodigen. En toen dacht ik, wow, dit is gaaf. Dus ik ben dat 's avonds gaan doen. Ik ben in meditatie gegaan, ik heb zo'n ronde tafel gevisualiseerd. Een beetje zo'n tafel als koning Arthur.
Ja.
Met allemaal eikenhouten stoelen. En ik heb gezegd, goh, laat maar komen als jullie zin hebben om mij te steunen bij de keuze die ik mag maken. Om mij adviezen te geven. Nou ja, sluit maar aan. Ik ben er morgen weer. Zo gezegd, zo gedaan. De volgende dag ging ik weer in meditatie. Ging ik weer die visualisatie in van die ronde tafel. En toen zaten daar energieën. En sindsdien heb ik dus elke avond ben ik in vergadering met mijn mastermind. Ik noem het mastermind. Maar je kunt het spirit team noemen. Je kunt het geheim genootschap noemen. Net hoe je het wil noemen. Ik hoor je hoofd ratelen.
Maar dat is meer omdat ik even leuk vind dat de naam van Michael Pilacic valt. Laten we die even aftikken, want dat vind ik wel top. Dat eigenlijk, hè, we hebben het een beetje gehad over jouw reis en Teun's reis met The Secret.
Ja.
En eigenlijk bracht Michael Pilacic dat samen.
Ja, absoluut. Ja. Weet je, hij stond daar. Wij zijn naar Maximum Potential geweest, april 2019. Tweedaagse event. En
jij ging een beetje mee voor de vorm? Of,
Nee, ik wilde het graag.
Oh, jij wilde graag.
Ik heb Teun meegesleurd.
Okay,
ja. En Michael stond daar op het podium en die zei, jongens, jullie hebben het nu niet in de gaten, maar dit is life-changing. En ik dacht, ja, het zal wel, maar het was voor ons was dit echt life-changing. Hmm. Wat er eigenlijk gebeurde, is dat Michael vertelde over die spiritualiteit waar ik me aan het verdiepen was. En over de wet van de aantrekkingskracht. En toen vielen al die puzzelstukjes in elkaar. En voor ons, ik durf echt wel te zeggen, dat onze relatie heeft gered.
Mooi. Je hebt boeken meegenomen. Ik weet dan nooit welke boeken wil ik niet weten. Zit die boek erbij? Want dan gaan we gelijk even.
Think and Grow Rich zit er niet bij.
Michael Pilacic niet.
Ja, die
ook wel. Michael Pilacic wel.
Ja.
Oké, daar komen we er straks op terug.
Oké.
Okay. Maar eerst nog eventjes terug naar de denktank of de mastermind groep.
Ja.
Wie verschenen er aan tafel?
De allereerste keer, en ik weet het niet meer helemaal zeker, maar de allereerste keer had ik sowieso, het is een ronde tafel. Dus aan de linkerkant had ik de 7-jarige Laura, die zit er nog steeds. Dus de Laura uit het verleden. Maar aan mijn rechterkant zit de 90-jarige Laura. Hmm. En wil dat dan zeggen dat ik de toekomst kan voorspellen? Nee, absoluut niet. Even kijken, Maria Magdalena zat er. Op een gegeven moment in de loop van de jaren zijn er ook mensen aangeschoven, gewoon vanuit eigen intentie. Op een gegeven moment is Harry Potter aangeschoven, dat ik dacht, nou, leuk, ja. Wat doe je hier?
Ja.
Maar die kwam een stukje magie brengen in mijn leven, zei hij. Maar de eerste keer, Albert Einstein zat er, Moeder Aarde, Jeanne d'Arc. Het was nog een klein groepje.
Ja, het is heerlijk. Ik moet zeggen, ik weet dat genoeg mensen denken, nou, wat zal dit allemaal wel? Het is een keer eerder ter sprake gekomen.
Okay.
Ook, denk ik, op basis van Napoleon Hill of Michael Pilatschik, maar met Mark Verhees. Ja. Wat een hele nuchtere, positieve gast is. Maar het is ook gewoon, ik raad het ook echt aan. Het is lekker om te doen.
Mm-hmm.
Maar ik zeg er gelijk bij, ja, sorry dat ik daar een beetje op blijf hameren, maar ik vind het ook niet erg. Ja. Naar alle waarschijnlijkheid is het gewoon puur het ego dat eventjes iets dat verzint wie bij jou aan tafel verschijnen.
Ja, zo voel ik het niet. Nee, maar ik kan me voorstellen dat iemand anders dat wel denkt. Maar mijn mastermind geeft mij adviezen en geeft mij een bepaalde kennis waarvan ik denk.
Nee, die heb jij van nature. Nee, maar dat snap ik heel erg, hoor. Dus ik voel ook wel, maar ik denk wel. Tenminste, als ik naar mezelf kijk. Terwijl jij het zegt, denk ik, oh, ik ga dit echt weer doen. Ik ben het een beetje vergeten.
Ja.
Maar ik heb dit wel eerder gedaan. Ook omdat ik er ook over last. Ik denk, oh, vet. Ik ga gewoon even nu, ga even gewoon inderdaad in een diepe meditatie. En wie zou ik willen dat er bij mij aan tafel verschijnt? En dan komen er een aantal mensen. En dan kan je, en dat is gewoon, daar ga ik helemaal in met je mee. Dan bedenk je ineens dingen, of je dat zelf bedenkt, of een connectie hebt, whatever. Maar in ieder geval, er komt informatie tot je, waarvan je echt achteraf denkt, nou, ik had dat zelf nou eigenlijk echt nooit zo bedacht. Maar dat was echt door de kracht van, verbeelding, of niet, of maar in ieder geval. Ja, is super inspirerend.
Ja, absoluut.
Dat is het gewoon top.
Ja, en ze geven, af en toe geven ze een advies. En vooral in het verleden, toen ik daar net mee begon, gaf ze een advies van, nou, hier moet je mee stoppen.
Ja.
Dat ik dacht, nee, daar ga ik echt niet mee stoppen.
Wie er aan tafel begon te zeuren over het manifestatiemagazine?
Nou, er komt altijd, ze zijn het altijd wel met elkaar eens. Dus er komt altijd wel één advies.
En dat is wel echt leuk, maar dat begrijp ik gewoon heel goed. Het is ook een beetje, het moet helemaal plat te slaan. Wat zou puntje puntje doen? En dat is gewoon sowieso goed om over na te denken, toch, denk ik?
Ja.
En dat is een beetje gebeurd met jouw kinderboeken. Want toen kreeg je gewoon echt Arnie M.G. Schmid, Thea Beckman aan tafel.
Ja, nou ja, dat was... je kunt mensen energieën, moet ik zeggen. Je kunt energieën uitnodigen in zo'n mastermind. Dus op een gegeven moment had ik dus het idee om een prentenboek te gaan schrijven over de wet van de aantrekkingskracht. Toen dacht ik, maar ik heb geen training, geen cursus, geen niks gevolgd. Dan ga ik dankbaar gebruik maken van mijn mastermind.
Ja.
Dus toen heb ik de energie van Arnie M.G. Schmid en Thea Beckman uitgenodigd. En die zijn daadwerkelijk ook aangeschoven.
En wat hebben ze gegeven of toegevoegd of gebracht?
Ik heb al mijn boeken schrijf ik intuïtief. Dus een prentenboek en het vierde boek wat eraan komt, mijn eerste boek, heb ik gewoon in 5 minuten geschreven.
Droommensen,
ja. Heb ik in 5 minuten geschreven, omdat het...
Gechanneld.
Ja, daar ligt ook weer zo'n bepaalde lading op dat woord. Whatever, maar inderdaad, dat het vanuit mijn mastermind, wordt het dan, stroomt het uit mijn vingers en ik typ en het ligt er. Of dat je het dan channelen wil noemen, dat mag. Maar dat
ergens,
ligt er dan.
Ergens is elke creatieve uiting een soort van gechanneld.
Ja.
Maar kan je ook voorstellen dat mocht er familie luisteren van Arnie M.G. Schmid of Thea Beckman, dat die gewoon denken, fuck you, doe even normaal.
Tuurlijk, absoluut.
Ja.
Ja, maar dat is ook, ik wil niemand hiervan overtuigen. Nee. Ik wil mensen inspireren.
Mooi.
Dus mensen hoeven het net met die 6 waar ik het in het begin over had. Ik geloof dat het een 6 is.
Ja.
Maar jij gelooft dat het een 9 is.
Ja.
En dat is prima.
Ja, oké, maar goed. In dit geval, daarom heb ik het over de familie van de namen die je noemt.
Ja.
Zit daar natuurlijk wel een bepaald soort gevoeligheid in. Dan kan je niet zomaar zeggen, ja, ik heb dit doorgekregen van iemand die dood is.
Ja.
Dat is nogal iets, toch?
Ja, klopt. Ja. Nou ja, dat kan ik heel goed begrijpen.
Ja,
ja. Okay. Nou ja. Ja, weet je, dit is de manier waarop ik het doe.
Mm-hmm.
En ik begrijp heel goed dat daar een gevoeligheid op zit.
En,
ik doe het niet met de verkeerde intentie,
nee,
met een boze opzet of
nee,
zo.
Dat mag ook duidelijk zijn.
Ja.
En dat is dus een dagelijks vergadermomentje. Is dat iets wat je in de avond doet?
Ja, dat is altijd wat ik in de avond doe.
Ja.
Dus dat zit echt bij mijn avondroutine.
Ja, als... precies. Ja, nee, je voelt hem goed aan, ja.
Maar waar ik dus 3/4 jaar geleden achter ben gekomen... is dat ik gewoon gedurende de dag
even
contact kan maken met mijn mastermind. Ze zijn er altijd. En dat ik daar dus ook andere mensen mee aan het helpen ben. Dus ik coach mensen met vragen die mijn mastermind aan mij doorgeeft.
Maar ik vind het altijd heel interessant worden op het moment dat er onverwachte dingen gebeuren in die connectie. Want dan, ja, ik weet niet, dan voelt het voor mij nog echter. Kan je een voorbeeld geven van iets dat er gebeurd is, dat iemand niet aan tafel verscheen of dat er iets gezegd werd wat eigenlijk, wat je ook niet zelf had kunnen bedenken, zeg maar?
Er zijn verschillende dingen gebeurd, maar het eerste wat mij nu te binnen schiet, op een gegeven moment hadden ze mij het advies, ik heb een webshop gehad.
Met wat?
Met vooral antroposofische spullen voor baby's.
Oh, oké. Wat is antroposofisch?
Een beetje vrije tijdsschool of vrijscholen. Dus baanstenen kettingjes, edelstenen.
Ook voor kinderen?
Ook voor kinderen,
oké.
Ja. Ja. En mijn mastermind zei tegen mij, Laura, je moet daarmee stoppen. En ik dacht, ja, maar ik ga daar niet mee stoppen. Het is hartstikke druk. Ik verdien daar goed geld mee. Ik vind het leuk. Ik ga daar niet mee stoppen. Dus ik vroeg ook om de reden. En ze zeiden, nou, weet je, het is ook een les die je mag leren, maar wij geven je het advies dat je mag stoppen. Mijn spullen lagen in een winkel in Utrecht. En daar is toen een adviseur of een controleur gekomen. Die bepaalde spullen die ik zelf had gemaakt, heeft afgekeurd. Het was ook gewoon mijn eigen schuld.
Ja, ja.
Maar die heeft die afgekeurd. Waardoor ik dus een boete kreeg van een aantal duizenden euro.
Dus had maar geluisterd.
Nou ja, dat weet je. S'avonds ging ik weer in vergadering. En dan zitten ze daar.
Lachend.
Helemaal, nee, niet lachend, maar wel stil van.
Ja.
Ja. Nou, ze zeggen dan nog net niet, we hadden het toch gezegd.
Nee. En even om mensen, want ik, ja, nogmaals, het is gewoon een hele fijne oefening. En hoe lang ga je zitten? Hoe lang duurt de vergadering?
Dat is de ene keer langer dan de andere keer.
En schrijf je daarna gelijk dingen op of zit het dan gewoon?
Ja, soms schrijf ik dingen op. Nu merk ik afgelopen periode, omdat ik direct contact kan maken met die energieën, dat ik het niet meer opschrijf. Of dat ik het gewoon gedurende de dag opschrijf. Of vaak maak ik er tekeningetjes bij. Of soms geven ze mij ook beelden voor iemand door. Dus dan maak ik een korte beschrijving van zo'n beeld.
Want wie zit er nu doorgaans aan tafel?
Naast mij zit de 7-jarige Laura. Dan zit, even kijken, Maria Magdalena. Dan komt ons 4de kindje.
Ja.
Dan komen Jean d'Arc, moeder Maan en moeder Aarde. En dan, even kijken, dan komt er een Tibetaanse monnik, waarvan ik ook pas na een paar jaar achter ben gekomen dat hij blind is. En dan komt mijn gids en dan de 90-jarige Laura.
En dus, wie is die gids? Of dat is
een gids is iemand die eigenlijk vanaf het moment dat jij als ziel op die fiets stapt, of in je lichaam treedt, iemand die jou begeleidt, dus die jou helpt en die je kunt het vergelijken met een beschermengel, maar dat is het niet. Maar ik moet ook wel zeggen, er zijn heel veel mensen uit mijn mastermind zijn ook weggegaan. Omdat ik, op een gegeven moment was het zo druk, ja, dat ik ook met heel veel liefde afscheid ben gaan nemen van bepaalde energieën.
Maar ik wil er geen trucje van maken of wat dan ook. Maar ja, het fascineert me wel. Dus wil Maria Magdalena nog iets tegen me zeggen?
Nou ja, weet je, als ik zo gedurende de dag contact maak met mijn mastermind, dan zeggen ze het in één groep. Mm-hmm. Heel af en toe zegt één persoon het. En nou ben ik één iemand heel belangrijks vergeten, oh, energie. En dan vindt ze het niet zo leuk. En dat is Mia. Mia is er eigenlijk pas sinds het begin van dit jaar.
Oh.
En Mia kun je je voorstellen als een oud boerenvrouwtje. Rond 1940, 1950 heeft ze geleefd. Zo'n schort voor klompen. Maar ook heel direct en totaal geen geduld. En Mia geeft mij dus af en toe ook zo'n klap, wow, tegen mijn achterhoofd. Dus als jij vraagt, is er iets wat ze willen zeggen?
Dan vraag ik het aan de hele tafel.
Ja, okay. Dan vraag ik het aan de hele tafel. En hun antwoord is dan ook meteen, heb je zelf vragen?
Heb ik zelf vragen? Nou ja, hoe vinden jullie dat ik bezig ben?
Nou ja, ze geven wel een applaus.
Lekker.
Dat is altijd dat fijn natuurlijk.
Voor het ego is dat top.
Ja. Nou ja, en ze, ze stellen ook wel vragen, maar dan duiken we de diepte in. Dus
ik heb geen grenzen.
Oké, okay, ja, geen grenzen.
Nee.
Okay. Nee, wat ze dan vragen is of dat jij, je doet het supergoed. Ik mag je echt het compliment geven. Maar dan is de vraag ook of dat daar een bepaalde eenzaamheid bij jou is.
Absoluut.
En
absoluut.
Duiken we een beetje de diepte in.
Ja,
waar,
ja,
komt die eenzaamheid dan vandaan? Is, ja, de volgende vraag dan.
Ja. Dat is een mooie vraag. En ik bedoel, ja, ik weet het niet zo goed. Maar dat is wel precies waar ik mee bezig ben om dat uit te zoeken.
Ja.
Maar ik voel wel een heel erg ik tegen de rest van de wereld. Niet dat de rest van de wereld fout is, helemaal niet. Maar wel dat ik alleen ben, ja.
Nou ja, ook het beeld wat ik nu krijg is dat je alsof je geboeid bent.
Ik zit al geboeid te luisteren. Nee,
ja. Nou ja, alsof je letterlijk geboeid bent. Alsof je, de vraag dan is, voel je de vrijheid met wat je nu aan het doen bent?
Ja, nu hier, dit moment. Ja, absoluut zelfs.
En over het algemeen, als je helemaal kijkt naar wat je met alles wat je doet, voel je dan die vrijheid? En dan hebben we het niet over de maatschappij, maar voel jij in jouzelf de vrijheid?
Nou, steeds meer. Maar dat is zeker part of die ontdekking, ja.
Oké. Okay.
Ja.
Nou ja, wil je die eenzaamheid, wil je daar naar kijken? Of?
Ja en nee. Het geeft natuurlijk ook een stukje veiligheid.
Jij geeft veiligheid?
Nou ja. Ja, schijnveiligheid. Ben ik me steeds meer van bewust.
Okay.
Maar ja, dat geeft het wel. Ja.
En stel je zou je niet meer eenzaam voelen.
Ja.
Voel je je op bepaalde momenten eenzaam? Of is dat?
Nee, het is wel een soort vaste onderlaag.
Oké, okay, want wat ze doen, ze koppelen het wel echt aan dat je geboeid bent. Wat zou gebeuren als ik
los ben, als ik vrij ben.
Ja, nou ja, en wat ze ook zeggen, en don't shoot the messenger.
Nee, ik vind
wat ze ook zeggen, jij maakt de keus dat je geboeid blijft.
Ja, helemaal waar.
Want als ik, weet je, energetisch kan ik jou gewoon een sleuteltje geven waarbij je zegt van nou, bam, ik ben vrij.
Ja, kan ik ook niet weigeren natuurlijk.
Nou ja, dat is de keus die je mag maken. Je hoeft hem niet te maken.
En als jij zegt energetisch een sleuteltje geven, wat gebeurt er dan?
Dan gaan we het beeld samen visualiseren. En dan, ja, dan op een gegeven moment. Nou ja, vaak gaan we daar in zo'n coachinggesprek gaan we daar dan naartoe. En dan.
Want dit is wat jij doet.
Dit is wat ik doe.
Ja, ja, ja.
Ja.
Ja, ik zit even te denken. Ik ben natuurlijk zelf gewoon heel geneigd heel erg hiermee door te gaan. Ik denk, kom op met die sleutel. Maar ik zit ook gewoon te denken aan een gesprek wat we aan het voeren zijn.
Ja, snap ik. Snap ik.
Dus laten we dat...
Nou, en je bent altijd welkom om, om die diepte in te duiken. Om,
ja. En hoe heb je dit dan? Want, nou ja, wanneer voelde jij... Oké, ik mag dit ook gaan geven. Want iets in mij... Ik heb het als heel prettig ervaren wat er zojuist gebeurde. Maar iets in mij schreeuwt ook van... ja, dat kan iedereen wel roepen. En iedereen noemt zich tegenwoordig coach. Dat soort shit.
Nou ja, ten eerste omdat mijn mastermind tegen mij zei... Laura, dit mag je gaan doen. En de eerste reactie vanuit mij was... ja, maar dit wil ik helemaal niet. Nee. Want dadelijk beland ik weer op een brandstapel... voor ik helemaal... ik vind dit rete spannend om hierover te praten. Maar aan de andere kant... ik wil hier niemand mee overtuigen.
Nee.
Dit is wat ik doe. Dit is wat ik voel. Ik voel dat het echt is. En ik weet dat ik hier al enorm veel mensen mee heb mogen helpen. Ja. En dat ik daar nog veel meer mensen mee mag helpen. En dat is omdat ik dat geloof en niet omdat ik iemand daarmee wil overtuigen.
Nee, maar wat is er zo mis met overtuigen? Ik bedoel, ik heb hier drie boeken voor me liggen... waarbij in ieder geval de ouders wel min of meer ervan overtuigd... dat de wet van aantrekkingskracht werkt voor mensen en ook voor kinderen. Kijk, kinderen hoef je bijna niet te overtuigen. Die lezen een goed verhaal en die voelen waarschijnlijk iets dat zij toch al voelden. Maar hier zit, ja nogmaals, wat is er mis mee? Er zit toch wel een beetje overtuigingskracht naar ouders in.
Ja, en ik noem het inspireren. Ja, voor mij zit precies, er echt van, ja, een heel groot verschil tussen overtuigen en inspireren.
Snap ik.
Ja, ik geloof dat de wet van de aantrekkingskracht echt is.
Ja.
Ja. En die mensen die dat ook geloven, die wil ik aanspreken.
Maar dan ga ik toch even naar een boekje. En toen dacht ik wel, ja. Ik vind het een superleuk verhaal. Het is ook voor volwassenen. Ik heb zelden zo snel een boek uitgelezen. maar goed, het gaat hier over Tijn. En de meester heeft me vandaag iets waardevols geleerd. Hij vertelde dat alles kan. Alles. Hij zegt dat als je echt iets wil, dan kan het altijd. Oma knikt. Ik denk dat je een hele slimme meester hebt, zegt ze. Ik ben het helemaal met hem eens. Tijn kijkt oma vragend aan. Toch niet alles kan? Stel je voor dat jij een marathon moet rennen, zegt hij tegen oma. Dat kan toch niet? Oma glimlacht weer. Dat komt omdat ik het niet wil. Als ik heel graag de marathon zou willen rennen, dan kan dat. Waarom zou dat niet kunnen? Ik snap helemaal de vibe, hè? Maar ik zit wel eventjes met mezelf terug naar toen ik kind was. Ja, ik wilde echt wel in die A-team. En dat wilde ik ook echt met heel mijn hart en ziel.
Ja.
Wilde ik voor de wat jongere luisteraars, dat is een televisieserie... van een, nou ja, maar je snap je. Dus kinderen, en die kinderen, bedoel, als ik het boekje kreeg van de Intertoys, dan wilde ik echt vanuit de grond van mijn hart dat en dat.
Ja.
Dus dat vind ik wel, om dat kinderen te leren, als je iets echt wil, dan kan het altijd. Nou ja, op een gegeven moment, in een ander boek, een variatie erop, gaat het over naar de maan gaan. En ja, tuurlijk. Dat
is
kan.
Die andere, denk ik.
Oh, is die andere. Nou ja, goed, maakt er geen zin.
Nee, inderdaad.
Ja.
Nou ja,
maar dan denk ik wel, ja, natuurlijk, uiteindelijk kan je naar de maan. Maar de kans dat een kind echt naar de maan gaat, als hij het echt wil. Ja, sorry, ik wil niet, maar daar.
Ja, ja. Ik snap wat je bedoelt. Maar wij volwassenen denken in hokjes. Binnen de lijntjes, niet buiten de lijntjes. Dus als een kind zegt, ik wil dolgraag bij die A-team...
Ja.
Dan kan een kind ook al heel tevreden zijn als hij... ik noem maar even iets, bij ons in het zuiden vieren we carnaval... als hij in een groepje met carnaval...
Nee, ik zal je zeggen, ik ben bij die A-team geweest uiteindelijk. Maak je geen zorgen, ik heb mijn eigen club opgericht. En dat was even better dan even, ik was beter dan die A-team in mijn hoofd.
Ja.
En dat was elke dag avonturen beleven. Ja. Dus nee, ja, als je hem zo zegt, dan kan je dit misschien een kind wel zeggen.
Nou ja, ook ik krijg heel veel van ouders te horen... mijn kind wil prinses zijn. Mijn kind wil prinses zijn... maar dat kan toch niet? Je kunt, mijn dochter kan toch geen prinses worden? En dan zeg ik, ja, maar denken is buiten die lijntjes. Ga eens groter denken. Want misschien wordt jouw kind, gaat hij in het theater werken en kan hij elke dag prinses zijn. Misschien gaat ze in een pretpark werken, kan ze elke dag prinses zijn.
Misschien trouwt ze met een voetballer.
Misschien trouwt ze wel met een voetballer.
Ja, dat is ook een soort prinsesje, toch?
Oh ja, ook dat, ja. Ja, maar misschien trouwt ze wel echt met een prins.
Ja, dat kan ook echt. Ja, ja, ja.
Ja. En daar, weet je, laten wij de toekomst van onze kinderen niet. Nou ja, laat ik hem anders zeggen. Hè? Soms krijg ik de vraag van ouders: nou, mijn kind wil dit dolgraag, maar ik weet gewoon dat het niet kan. En ik wil mijn kind behoeden voor teleurstelling. Maar dan zijn er twee opties. Je zegt tegen je kind: het kan niet. Je kunt geen prinses worden, want het kan gewoon niet. Die kans is heel klein. Dan denk ik dat een kind toch teleurgesteld is. Mm-hmm. Want er is een volwassene die tegen een volwassene waar je op vertrouwt, waar je van houdt waarschijnlijk, die tegen jou zegt: het kan niet. Of je geeft je kind het vertrouwen. En je zegt: nou, als jij graag prinses wil worden, nou, dat kan. Dat is prima. Je geeft het kind het vertrouwen in die droom, in het kind zelf, waardoor het kind zelfvertrouwen krijgt. Misschien komt die droom dan uit, misschien komt die droom niet uit. Maar je hebt je kind dan wel een bepaald zelfvertrouwen meegegeven. En als een kind een bepaald zelfvertrouwen heeft meegekregen en die droom komt niet uit, dan heb je je kind denk ik wel een hele waardevolle les meegegeven. Waardoor die door dat zelfvertrouwen ook weer die teleurstelling aan kan. En teleurstelling, ja, weet je, teleurstelling hoort ook wel weer bij het leven.
Hmm. Maar is dit niet ook precies zoals het ook werkt met volwassenen?
Ja, absoluut.
Ja.
Ja, ja. Wij volwassenen, nogmaals, wij denken. Nou, mijn motto is: denk groot, droom grenzeloos.
Ja.
Alles kan. Als jij een droom hebt, kan dat. Maar je moet zelf wel in actie komen. Je moet er wel aan werken. Je moet zelf de kansen en mogelijkheden op je pad aangrijpen.
Nee, en vooral ook, dat bedoel ik eigenlijk, je moet er gewoon in willen geloven.
Ja.
En als het niet gebeurt, is het ook goed. Maar dan heb je in ieder geval. Kijk, wat ik een beetje gevaarlijk dan vind, en ik weet dat je het goed bedoelt, maar is dat het gewoon heel erg dan gaat over het einddoel. Hè? Dus ja, dat is voor mij een beetje het slechte aan ja, hoe ik sommige mensen wel de wet van aantrekkingskracht / manifesteren zie uitleggen. Dat het alleen maar gaat om het einddoel. Terwijl de grap is natuurlijk, hè, als ik het weer naar mezelf als jongetje terugredeneer. Ik had gewoon grootse dromen over de radio. En dus was dat een doel. En dus trok ik me daaraan omhoog. En ja, de route van hoe dat ging, dat bepaalde uiteindelijk wat ik allemaal weer ging doen bij de radio. Weet je, het was een richting.
Mm-hmm.
In plaats van gewoon heel erg, ja, ik wil die blauwe sportwagen. Ja, want dan als er rood is, dan ben je niet gelukkig. Ja.
Nee, en dat is het ook niet. En wat ik ook altijd aan ouders meegeef, stimuleer je kind ook om niet alleen het materialistische te wensen of te willen, maar kijk ook naar die mooie ervaringen en die mooie belevenissen en die avonturen die kinderen ook kunnen manifesteren. Ja, inderdaad, dat. Ja.
Laten we gaan naar de boeken.
Ja.
Dan doe ik even een plaspauze.
Helemaal goed.
Eentje weet ik er al, want dat kwam al eerder te sprake. Michael Pilacic.
Ja.
Master Your Mind. Heet die toch?
Nee.
Nee?
Nee, nou ja, het is een bewerking door Michael Pilacic.
Oh.
Ja, hij is geschreven. Het boek is The Science of
The Science of Getting Rich.
Ja, inderdaad. Ja, en ik kan niet zo heel goed Engels.
Nee.
Dus ik lees graag Nederlands daar.
Ja, nee, ik ook zeker. Maar het is dus van Wallace D. Wattles.
Ja.
Leef vanuit dankbaarheid en in overvloed. En het mooie is, dat heeft Think and Grow Rich ook wel een beetje, dat rijk, The Science of Getting Rich, veel breder is dan geld.
Absoluut. Ja, absoluut.
Ik ben gewoon nieuwsgierig. Mag ik bladeren wat je hebt omgeslagen?
Ja.
Weet je het nog? Niet.
Nee.
Het zijn verschillende. Nee, precies.
Nee, nou, ik schrijf bijna nooit in boeken, maar wat ik dus doe is van die ezeloren maken.
Ja, precies.
Maar
ik vind het wel leuk als je iets eruit pikt wat voor jou in ieder geval destijds toen je het las inspirerend was. Ik merk ook vaak, dat vind ik het nadeel van de ezelsoren, dat ik dan soms echt niet meer weet wat vond ik nou op deze pagina ook weer interessant. Want dan, dat verschilt ook een beetje per dag.
Even kijken.
Maar dit is wel grappig, want dit is wel weer een beetje Teun de Secret-achtige vibe.
Ja, absoluut. Ja, absoluut. Even kijken.
Het stom is, ik weet even, daarom vind ik het ook leuk als je er iets uithaalt. Ik weet zeker, ik heb het boek staan, ik heb het ook zeker gelezen. Maar ik weet nu even niet meer welk boek dit ook weer is.
Nou, dit boek gaat, dit heeft 7 stappen.
Ja.
En nou, deze pagina heb ik omgeslagen omdat hij hier, even kijken, ook wel een beetje over wie er dan in zijn mastermind zit.
Ah, ja.
Even kijken. Alles is doordrongen van dit basale verlangen naar meer leven. Daarom creëert de substantie continu dingen, ook in jou en met jou. Die energie verlangt ernaar om meer in jou te leven. Het kan zichzelf beter en vollediger uiten in jouw leven als jij aanspraak kan maken op de benodigde middelen. Het universum wil dat jij alles hebt wat je verlangt. De natuur is je beste en trouwste vriend. Ze ondersteunt jouw plannen voor het verrijken van het leven. Alles werkt voor jou. Besluit dat dit zo is. Ik denk dat ik hem daarom heb omgeslagen. Ja. Nou ja, en dan komt weer terug. Alles is energie.
Ja. En dan geven, want ik, als ik zo nu zat te luisteren, was ik ook benieuwd wat waren dan die 7 stappen. Ik zal gewoon even de hoofdstukken met je delen. En dan uiteindelijk moet je het nog steeds lezen. Met inderdaad ook een topvoorwoord van
absoluut.
Michael.
Ja, ik weet niet of dat die 7 stappen of dat die.
Oh,
ik
dacht,
in
mijn herinnering was het. Even kijken. Jouw recht op rijkdom, de wetenschap van het rijk worden, leven in overvloed, het basisprincipe van de wetenschap, leven in volwaardigheid en balans, creatieve meerwaarde, dankbaarheid, denken op de bepaalde manier, wilskracht, verder gebruik van de wil, handelen op de bepaalde manier. Nou, ik lees nu gewoon de hoofdstukken voor eigenlijk.
Mm-hmm.
Maar het zegt wel iets over het boek. Effectieve actie, het juiste beroep, de indruk van groei, levenskunst door zelfontwikkeling. Ja, dat is mooi.
Nou ja, inderdaad. En wat dit dus ook beschrijft, wat ik zo ontzettend interessant vond uit dit boek. Je hebt een creatieve mindset of een competitieve mindset.
Ja.
En als jij dus in die creatieve mindset gaat zitten, dan geloof je in overvloed.
Ja, de growth mindset.
Dat. Ja, okay. Hoe heet ze? Carol Dweck. Die heeft er weer andere namen aan. Ja. Maar het komt een beetje op hetzelfde neer. Ja.
Niet in beperkingen denken.
Nee. En inderdaad, ik ben op een gegeven moment heel veel benaderd door mensen. Van, goh, wat goed dat je een prentenboek hebt geschreven over de wet van de aantrekkingskracht. Dat idee had ik ook. Maar ja, nu doe ik het niet meer, want nu bestaat het al.
Terwijl jij denkt.
Terwijl ik denk, en dat mail ik dan ook terug, van, goh, ik geloof niet in concurrentie. Nee, ik geloof dat hoe meer mensen dit delen, hoe beter het wordt.
Absolutely.
En dat.
Mooi.
Ja, dat vond ik heel sterk aan dit boek.
Ja, boek 2.
Boek 2. Nou, deze ken je.
Golven van geluk. Dat is wel even een leuke shout-out naar een goede vriendin van je.
Absoluut.
Ja. Ik moet zeggen, ik heb ook heel veel respect voor haar. Daarom was ze hier ook.
Ja, nou ja, en daar is onze vriendschap ook wel een beetje begonnen, hoor. Linda die las op Instagram dat ik dus een prentenboek had geschreven over de wet van de aantrekkingskracht. Die stuurde mij, of die zette een poster onder, of een berichtje eronder.
Oh, jullie kennen elkaar echt van online?
Ja, goh, wat leuk. Ik heb ook een boek geschreven over kwantumfysica. Dus toen heb ik haar boek besteld. Zij heeft ook mijn boek besteld. En toen ontving ik haar boek en ik ben hem gaan lezen. En ik dacht, wow, dit is gaaf. Dit is geweldig. Dus toen heb ik contact met haar opgenomen. Omdat ik in november heb ik een film gemaakt. Een soort, en daar wil ik het eigenlijk helemaal niet mee vergelijken. Maar een soort The Secret. Maar dan met 6 Nederlandse vrouwen. Alleen vrouwen.
Is die online te bekijken?
Ja.
Oh.
Online, gratis.
Oh, hoe heet die?
Grenzeloos dromen.
Grenzeloos dromen.
Grenzeloos dromen. Het is een korte film van ongeveer 20 minuten.
Oh.
En ik heb Linda toen gevraagd van, goh, wil je meedoen aan die film? Nou, dat wilde ze wel. En toen is het balletje eigenlijk gaan rollen. Toen hebben we bedacht, goh, laten we samen een actie doen waarbij onze boeken samen te koop zijn. Nou, dat is nu wel gesloten.
De kinderboeken en haar boek.
Ja, oh, dat was Droomwens plus Golf van Geluk. En daar is onze vriendschap eigenlijk ontstaan. Dat we op een gegeven moment zeiden, laten we elkaar elke dinsdagavond bellen. En laten we elke dinsdagavond kijken hoe het gaat. Of dat we elkaar kunnen helpen. Of dat we kunnen kijken waar de doelen staan. En of dat het,
ja, ook soort, een beetje een soort mastermind in real life.
Ja, inderdaad.
Gewoon even ouderwets.
Ja. En dat doen we nog steeds.
Wat goed zeg. Ja. Ik zie één dingetje weer gearseerd, vind ik altijd leuk. Ja. Wist je dat ons onbewuste brein 200.000 keer meer informatie kan verwerken dan ons bewuste brein? Als mens kunnen we per seconde circa 11,2 miljoen bits informatie verwerken. Ons bewuste brein kan slechts 60 bits per seconde verwerken. De overige 11,2 miljoen minus een beetje verwerken we onbewust. In een wereld, en dat heb jij gearseerd, in een wereld waarin we objectief redeneren en ratio als zeer belangrijk labelen, lijkt dit dus eigenlijk een wassen neus? Denk daar even over na, want dit is redelijk essentieel.
Ja,
ja, dat gaat echt maar, over.
En dat, dat is ook heel het onderwijssysteem, hè? En ik wil geen, geen...
Dat gaat over ratio en zo, bedoel je?
Ja, heel ons onderwijssysteem is gericht op het bewustzijn. Terwijl wij voor een groot gedeelte bestaan uit ons
onderbewustzijn.
Of de keuzes die wij maken komen voor 95% vanuit het onderbewustzijn.
Maar hoe stel jij een onderbewustzijnsschool voor?
Nou, ik geloof dat als wij nu in één klap zouden zeggen, het huidige schoolsysteem, bam, moet weg. Er komt een heel nieuw schoolsysteem, dat het ook niet helemaal goed zou gaan. Dus ik denk dat er langzaam
meer
vernieuwing
voor.
Nou ja, ik denk dat we de eerste stap kunnen maken door vanuit het prestatiegerichte naar het procesgerichte te mogen gaan. Dus ons onderwijssysteem is heel prestatiegericht. Mm-hmm. Je moet bepaalde cijfers halen, je moet aan bepaalde dingen voldoen. Terwijl als ik kijk, als ik zeg, je gaat kijken naar het proces, denk ik dat je heel veel kunt bereiken.
Nee, maar ik vind het mooi dat je dit even zo benoemt. Want dat is juist precies waar veel mensen, als het gaat over manifesteren, wat mij betreft, ja, de fout of in ieder geval, ja, dan manifesteren ze in het verkeerde. Want dan gaat het dus heel erg om.
Ja, absoluut.
Het eindresultaat en de prestatie.
Ja, en dat was denk ik ook wat je net benoemde. Ja. Ik. Dat is inderdaad het prestatiegerichte, dat je iets wil en dat dat dan ook gewoon boom zo. Als dat er is, dan heb je het gemanifesteerd. Maar het gaat inderdaad om dat gevoel wat je al hebt.
Ja, dat is
elke keer exact, als je eraan denkt.
Exact.
Ja, en dat is het.
Niet vanuit een tekort,
het.
Maar gewoon dat het er nu al is. En, ja. Mooi. Nou, Linda, zit je gewoon even in de boeken top 3. wat is het derde boek?
Nou, ik heb er.
Je hebt er meerdere, oké. Okay.
Ja.
Nee,
ik
zou het zelf ook niet kunnen.
Ik had kunststress. Deze. De Creatiespiraal.
Oh ja.
Hier heb ik hem.
De Creatiespiraal, ja.
Ja, nou, ik zag. En net als met The Science of Getting Rich. Die stond gewoon nog niet tussen hele boekenrijtje.
Nee.
En deze ook niet.
Nee.
Dat ik dacht, nou, dit zijn echt wel twee klassiekers.
Ja.
Die ertussen zouden moeten staan.
Marinus Knopen.
Ja, ja, het is een boek wat volgens mij wel echt al jaren geleden is geschreven.
Ja, in 1989 ontdekte hij de Creatiespiraal.
Ja.
Een verrassend eenvoudige, heldere en praktisch bruikbare beschrijving van de natuurlijke weg waarlangs de mens zijn eigen wensen realiseert. En dat is dan wensen, verbeelden, geloven, uiten, onderzoeken, plannen, beslissen, handelen, volharden, ontvangen, waarderen, ontspannen.
Ja.
Het is als je het zo.
Eigenlijk een stukje wet van de aantrekkingskracht, maar dan op een hele andere manier beschreven.
Ja.
Nou, en ook zijn intro, of in het eerste of tweede hoofdstuk, wat hij zegt. Stel, wij mensen zouden ons meer gaan vergelijken met de natuur, dan zouden wij daar zoveel van kunnen leren. Stel, je bent. En dan moet ik het even uit mijn hoofd doen. Maar stel, je bent een appelboom.
Mm-hmm.
Je bent een appelboom en je staat daar en je ziet dat er allemaal perenbomen om je heen staan. En jij denkt, ja, maar ik wil net zo zijn als de rest. Dus je gaat enorm veel moeite doen om een peer te produceren. Terwijl als je kijkt naar wie je bent en wat je kunt en je talenten en dat je dan...
Wees gewoon die appel.
Ja.
Ja, ja, ja. Ja. Mooi.
Ja.
Nou, deze ken ik niet. Dus ik ga het zeker lezen. De Creatiespiraal, toegevoegd ook aan koekeroe.nl/boekenkast. Ja, doe maar dan die vierde. Ik ben te nieuwsgierig, dus...
Nou, en dit is, deze heeft voor mij heel veel waarde.
Oh, dit voelt ook helemaal als een... Mag ik het aanraken?
Ja, je mag het aanraken. Okay. Het is een handgemaakt boekje.
Oké.
Okay. Zij schrijft nu onder de naam Sophie Smit.
Ja. Yeah.
En het gaat echt... Het is een legende. Dus het gaat puur over hoe ik het heb geïnterpreteerd over zelfliefde. Het gaat over een meisje waarbij de moeder op jonge leeftijd is overleden. Op een gegeven moment, op 14-jarige leeftijd, overleed haar vader. En zij leeft, nou ja, honderden jaren geleden. Dus in zo'n gemeenschap moet je dan eigenlijk trouwen met een man, of je moet bij familie gaan wonen. En zij wil juist de bossen in haar eigen hutje. En zij wil weer helemaal naar zichzelf.
Hmm.
En dat doet ze dus ook. En Sophie omschrijft het zo ontzettend mooi, hoe je dan weer terug kunt keren naar jezelf. En één kunt worden met heel de natuur.
Maar dit ziet er niet uit als iets wat ik gewoon bij bol.com kan bestellen.
Dat durf ik niet te zeggen. Ze maakt ze ook niet meer zelf. Dus ze heeft nu ook echt een...
Sophie Helene van Hapert.
Ja.
Maar dat is niet haar echte naam, begrijp ik wel.
Ze schrijft nu als Sophie Smit.
Oh ja, oké.
Ja, dit boekje is... als je het dan hebt over zo'n vrouwencirkel... Ja. En leren over intuïtie. Sophie zat dus bij mij bij die vrouwencirkel.
Oh.
En zo hebben we elkaar leren kennen.
Oh,
ja.
Nice.
Ja. Hmm. En ik voel een enorme verbintenis met haar. En
Ja, mooi.
Ja.
Hoe... We hebben het een beetje gehad over jouw avondritueel. Tenminste, ik weet eigenlijk niet, na de vergadering... Hoe sluit je dat af en hoe val je in slaap? Want ik neem aan dat Teun ook nog even ergens aandacht wil.
Ik doe dat avondritueel. Of dat, die vergadering,
ja.
Die doe ik als onze kinderen net op bed liggen.
Ja.
Teun die werkt 's avonds, dus die is dan weg.
Oh,
dus
okay.
Dan heb ik gewoon mijn eigen tijd en mijn eigen moment om dat te doen. En verder, als ik 's avonds... ik merk dat ik meer avondrituelen heb... Ik heb rituelen door heel de dag.
Ja,
mijn avondritueel is voor mij belangrijker dan mijn ochtendritueel.
Ja, okay.
Omdat ik ook denk en geloof dat als je op een bepaalde manier de nacht ingaat, dus in slaap valt, in je slaap verwerk je zo ontzettend veel dingen.
Hoor.
En als jij met een bepaalde emotie in slaap valt, dan voel je die emotie gedurende de nacht.
Ja.
En dan
sta je er ook mee op. Nee, ik denk dat het beide gewoon heel werkt. Maar ik deel absoluut wat je zegt. Maar wat heb je daar nog verder?
Ik haal drie keer heel diep in en uit. Ik adem drie keer heel diep in en ook echt helemaal uit. Dus dat alle lucht uit mijn longen is.
Ja.
En mijn affirmaties, die zeg ik aan het eind van de dag op.
Wil je er eentje delen?
Ik ben onderdeel van de natuur en de natuur blijft groeien.
Hmm, mooi. En een ochtendritueel is er dus niet? Of nou,
jawel.
Oh,
ja,
okay,
ook.
Okay.
Ja, ja. Maar dan moet ik ook eerlijk zeggen, onze jongste dochter heeft afgelopen nacht echt een...
Dan is het gewoon...
Verschrikkelijke nacht gehad. En dan is het gewoon ook... Nee, dan neem ik mijn rust. En dan vind ik mijn slaap heel belangrijk. Ja. Maar wat ik als ochtendritueel doe, is de bastrika.
Ja, die...
Ja. Dus die doe ik ook, zeg ik, mijn affirmaties en dankbaarheid.
Ja.
En niet alleen, en dat is ook met affirmaties natuurlijk, niet alleen die affirmaties benoemen, maar ook echt voelen.
Ja. Zijn er dan voor jou bepaalde wet van aantrekkingskracht momentjes of manifesteermomentjes, laat ik het zo zeggen?
Dingen die ik heb gemanifesteerd? Of die...
Nee, maar gewoon meer of dat... Kijk, ik merk bijvoorbeeld als ik naar mezelf kijk... En mede door Christine, die ook op het festival komt...
Ja.
Heb ik dat een beetje omgeturnd. Dus doe ik dat nu voor mijn meditatie... waardoor ik echt even een kwartier lang... al die persoon ben. En, ik bedoel te zeggen... Wanneer heb jij zo'n...
Ik doe dat gedurende de dag. Ja. Als ik onze kinderen op ga halen van school... dan sta ik op het schoolplein... en dan haal ik gewoon een aantal keer diep... haal ik een aantal keer diep adem.
Ja.
Ik doe heel veel walking meditations. Ook van Christine.
Ja.
Dus dan loop ik als de persoon die ik zou willen zijn.
Ja.
En inderdaad, meditatiemomenten heb ik ook gedurende de dag. Ik probeer 3 keer per dag even 5 minuten een meditatiemoment voor mezelf te nemen. En soms is dat in de ochtend en in de avond en halverwege de dag. Maar soms is dat ook gewoon gedurende de dag.
Nee, even flauw gezegd. Ja, we zijn als mensen sowieso de hele dag bezig met manifesteren.
Ja.
Toch?
Ja.
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 En is er nog iets nu wat je heel graag wil bereiken? Kijk, op een gegeven moment had je het prentenboek als droomwens. En nou ja, ook echt meer dan 10.000 verkocht. Dus dat is bam. Dat kan me voorstellen. Of er nou wel of niet de ego ermee aan de haal gaat. Want je denkt, oké, we gaan hier op deze voet gaan we door.
Ja, absoluut. En ik weet dat dit komt echt vanuit mijn ego. Want dit is enorm prestatiegericht. Maar ik zou heel graag een gouden griffel willen winnen.
Een gouden griffel, bam.
Ja, ja.
Annie wilde nog één. Of twee, ja. Ik weet niet. Oké.
Ja. En ik weet gewoon dat dit vanuit mijn ego komt. Maar aan de andere kant, en dan komt het weer samen.
Ja.
Dit komt vanuit mijn ego. Aan de andere kant denk ik ook. Maar dan probeer ik het een beetje te denken vanuit mijn intuïtie. Als ik een gouden griffel heb, dan kan ik nog meer mensen bereiken.
Exact.
Dus af en toe gaat het samen.
Ja.
Ja.
Nee, maar dat klopt toch ook wel. Ik bedoel, af en toe wil het mandje toch ook dezelfde kant op als de fiets.
Ja. Ja.
En wanneer komt dat boek?
Die ben ik aan het schrijven. Nou, ik heb mijn schrijfweekenden.
Oké.
En ik weet het, als ik nu 2 nachten, 3 dagen wegga zonder teun, zonder kinderen, dat ik dat boek kan schrijven. En die, ergens in het najaar.
Ja, precies. Nou ja, misschien tijdens het festival ben je druk met dat.
Nee.
Hoe kijk je aan tegen de dood? Ja, we hebben het er al een beetje over gehad. Ook de vergelijking met de fiets. En de fiets zoekt een ander mandje.
Ja.
Nee?
Ja, ja? De ziel zoekt een andere fiets.
Ja, oh ja, precies.
Dus ik ben niet bang voor de dood. Omdat ik geloof dat mijn ziel weer teruggaat en weer opnieuw in een lichaam.
Ja, maar dat is dan niet de Laura Langens.
Nee, dat is niet de Laura Langens. Nee, en het kan dan best een man zijn of een... Ja.
Maar hoe, als we dan wel even hebben over Laura Langens.
Ja.
Hoe wil je herinnerd worden?
Nou ja, ik weet dat je deze vraag altijd stelt. Ik heb erover nagedacht.
Ja, heel goed.
En ik wil herinnerd worden als iemand die iets nagelaten heeft op de wereld. Dus die iets neer heeft gezet waardoor ze anderen heeft kunnen helpen.
Nee, oké, want ik wilde zeggen iets nagelaten. Even flauw gezegd, een footprint hebben we allemaal.
Ja, nee.
Dus dat is een feit. Nee. Maar iets mensen heeft geholpen.
Waarmee ik anderen heb kunnen inspireren. En aan de andere kant denk ik, nou ja, ben ik er.
Dan ben je er, nee, maar dat is toch ook een soort rust?
Nou ja, en ik weet ook, als we het dan weer over mijn mastermind hebben, ik weet ook dat het universum nog meerdere plannen met mij heeft. Het is nog niet klaar.
Oh, wacht eens even. Ja, dit vind ik dan weer. Wat voor plannen? Of dat weet jij ook niet?
Nou ja, verder mensen inspireren over dat mensen ook gewoon een mastermind hebben. Iedereen heeft een mastermind. Je hebt ook een mastermind.
Ja.
En dat meer de wereld inschoppen.
Maar dat vind ik mooi. Maar ik kan ook als ik vanavond zelf even goed ga zitten en mijn tafel maak.
Ja.
Geven ze mij die sleutel dan ook?
Ja, probeer het, zou ik zeggen. Ja. Nou ja, weet je, iedereen heeft een mastermind. Die mastermind is al bij jou.
Ja.
Die is
geloof
er.
Ik ook heel erg, hoor. Ja.
Ja. En ze helpen je nu al. Ze sturen de juiste mensen al op je pad. Ze zorgen al dat er bepaalde kansen en mogelijkheden zich voordoen. Het enige wat je hoeft te doen is er op te vertrouwen dat wat ze doorgeven. En dat is ook, ik ben een echte beelddenker. Dus ik zie het in beelden.
Mm-hmm.
Misschien voel jij het in je lichaam. Misschien zie je het ook in beelden. Misschien zie je het in kleuren. Misschien, iedereen heeft daar zijn eigen vorm aan.
Ja, precies. En iedereen kan daar, dat vind ik wel een mooie gedachte. Dat is weer maar een beetje begonnen met het hoogsensitieve van jouw dochter Lana.
Ja.
Eigenlijk hebben we dat allemaal dus wel. En zijn we allemaal, wat andere mensen helder ziend of voelend of horend.
Ja, Ja.
Als je maar goed luistert, kijkt. Of,
ja. Ja, ja.
Nou, dat zijn inspirerende en ook soort van spannende, tintelende woorden om mee af te sluiten. Dankjewel, Laura, voor je tijd en voor de mooie dingen die je doet voor kinderen en voor het manifesteren van het manifestatie-event.
Ja, graag gedaan.
Ik zeg het nog één keer, maar tegelijkertijd weet ik dat misschien 12 september allang voorbij is als je dit luistert. We hebben het over 2021, voor de duidelijkheid.
Ja. Nou ja, en misschien is het wel leuk om nog een actie te doen voor het manifestatie-event.
Ja?
Vind je dat leuk?
Ik vind het superleuk. Ja, ja, kom maar door.
Nou, we hebben bij het manifestatie-event hebben we live tickets en we hebben online tickets.
Yes.
Dus je kunt er live bij zijn. En dan sta je letterlijk met je voeten in het gras. Sta je op een aantal meter afstand van de sprekers van jou.
Ja.
En die tickets die zijn €444. Om er live bij te zijn.
Mooi, lekker, symbolisch, top. Ja?
Inderdaad. En voor alle Koekeroe luisteraars gaan we hem aanbieden voor €333.
Nee.
Ja.
Oh, dat is wel echt vet.
Ja.
Oké.
Okay. Zullen we ook nog de online tickets doen?
Ja, ja, ja.
Oké, de online tickets die zijn €111. Dus dan zit je lekker thuis op je bankje en dan bekijk je het vanuit een livestream.
Ik ben benieuwd wat je hiervan gaat maken dan.
Ja, nou, we moeten wel een dubbel cijfer, toch? Ja, €99.
€99.
Ja.
Oh, wat grappig, zeg, heerlijk. Nou, top. Ik zal een linkje in de beschrijving zetten. En dat is het helemaal gewoon als je dit op tijd hoort. €333. Dat is nog wel even echt aanzienlijk verschil om er live bij te zijn. Ja, ik heb sowieso weer super zin in een festival. En ik vind het ook een mooie gathering van inspiratie. Sterker nog, ik zal er ook een Koekeroe-uitzending gaan opnemen.
Nou, inderdaad. Ja, ja, laten we dat niet vergeten.
Nee, dan gaan we even een mastermind in real life doen met al die dames.
Ja, inderdaad.
Dus dan zie ik je sowieso daar.
Ja.
En nogmaals, je kan er ook bij zijn, want wie weet hoor je dit. En is het al uitverkocht? Dat zou kunnen. Online is nooit uitverkocht.
Nee.
Dus dan kan je erbij zijn. Moet je een code of is een link? Nou ja, mensen zien het.
Ja, dan als je een online ticket hebt, krijg je een paar dagen van tevoren. Krijg je
nee, maar ik bedoel deze korting. Is dat een code of is het een link?
Nee, laten we er een link aan koppelen.
Oké, top. Nou, dan de link in de beschrijving. Leuk, leuk, Laura.
Ja, leuk. Ja.
Bedankt. En jij bedankt voor het luisteren. Misschien zie ik je daar. Misschien zie ik je gewoon bij de volgende. Koekeroe.nl. Dat is de website. KUKURU.nl. Ik wens je een mooi leven. Graag tot de volgende. Zonnegroet.
Hoi.
Ja, voordat je weggaat. Je hebt het hele gesprek uitgezeten. Heb je jezelf al aangemeld? Zo ja, top. Dan heb ik er zin in. En dan, voelen we elkaar 1 mei? Zo niet. Nou, trouwens, het is iets eerder dan 1 mei, bedenk ik me nu, want we hebben nog een inkomweekend. Afijn, dat wordt allemaal duidelijk. Als je denkt, waar gaat dit over? Meditatie. Van 1 tot 10 mei. Elke ochtend en elke avond samen even inchecken. En samen even zitten. Jij thuis, ik thuis. En fantastische experts die ons begeleiden. Het zijn er meer dan 20 en ik ga ze echt niet weer allemaal opnoemen. Oh, er wordt gebeld. Maar meld je aan. Dat is eigenlijk wat ik nog even wilde zeggen. Koekeroe.nl/meditatie